Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Wij noemden u Psalm 103, vers 5. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 141, het negende vers. Doch op u zien, mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Negende vers van Psalm 141, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag. 6 dagen gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 46. Wij noemden u Johannes 11, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 46. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, dien gij lief heeft, is krank. En Jezus dat horende zei: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uur in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet, maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zei dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. doch laat ons tot hem gaan. Thomas, dan genaamd Didymus, zei tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan, opdat we met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië was nu nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadia vandaar. En veel uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, omdat zij hen vertroosten zouden over hun broeder. Martha dan, als ze hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waarde mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging ze heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende, de Meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastig opstond en uitging, volgde haar, zeggende, ze gaat naar het graf, omdat ze daar wenen. Maria dan, als ze kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zei, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven was? Jezus dan wederom, in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf, en het was een spelonk en een steen was erop gelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem, Heere, hij ruikt nu al, want hij heeft 4 dagen daar gelegen. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult. Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met Gods hulp vanmiddag spreken over de emoties of gevoelens van de mens Jezus. En we doen dat aan de hand van een aantal versen uit dit schriftgedeelte, Johannes 11. En allereerst gaan we letten op zijn gevoelens van liefde in de versen 3 en 5. De gevoelens van zijn liefde. Daar lezen we in vers 3 zijn zusters dan zonder tot hem zeggende: Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En dan in vers 5, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Vervolgens letten wij op zijn gevoelens van vriendschap in vers 11. Daar zegt Jezus: Lazarus, onze vriend, slaapt. Dan gaan we letten op het gevoel van Jezus van blijdschap in vers 15. Daar zegt Jezus: en ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Heerlijk, hè, om te horen dat Jezus blij is als we geloven. Dat vind ik zo ontroerend mooi. Dat is nou de boodschap van het evangelie. U weet, het evangelie betekent blijde boodschap. En zo wil dat woord ook gehoord worden, ontvangen worden. Jezus is in ieder geval blij als we in hem geloven. Als de opgestane levensvorst die de dood, die het graf en die de zonde heeft overwonnen. Maar we gaan nog naar meer gevoelens luisteren. We gaan nu naar het gevoel luisteren van zijn grote bewogenheid en ontroering. Vers 33. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En dan gaan we luisteren naar het gevoel van zijn intens verdriet. Het is de kortste tekst uit de Bijbel, vers 35. Jezus weende. En dan in vers 38 komt zijn ziel weer heftig in beroering. Want daar lezen we Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. U merkt wel dat de dood hem ontzettend heeft aangegrepen. Er wordt tegenwoordig zo lichtvaardig over de dood gesproken. De dood hoort nou eenmaal bij het leven. Nee, de dood is levensvreemd. Zullen we dat goed onthouden? De dood hoort niet bij het leven. En vandaar dat God ook waar wij de dood in de wereld gebracht hebben, het leven in de wereld gebracht heeft. En dan heel paradoxaal, door de dood van zijn zoon. Maar als het daar nou was bij gebleven, was nog voor u en mij een zaak geweest van eeuwige dood. Maar hij heeft de dood overwonnen door zijn zalige opstanding. Zodat Paulus kan zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. En nu gaan we naar het laatste gevoel. En dat is tenslotte ook, ja, misschien wel het meest dierbare gevoel, vers 41. Dat zijn zijn gevoelens van dankbaarheid jegens zijn God. En Jezus hief de ogen opwaarts. En zei, en dan ligt Lazarus nog in het graf, hè? Maar dit is nou Jezus ten voeten uit. Vader, zegt hij, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Nou, om deze woorden nou voor u en mij tot zegen te doen zijn voor ons eigen hart en leven, hebben we de dierbare werkingen van de Heilige Geest onmisbaar nodig. Laat ons bidden. Heren, wij komen tot u in het gebed. En eigenlijk zal het een tegenvaller voor ons zijn. We hebben ons immers voorbereid op het te vieren heilig avondmaal. Om u niet alleen te ontmoeten onder de verkondiging van het evangelie, maar u ook te ontmoeten in eenvoudige tekenen van brood en wijn, waarin u zelf te proeven en te smaken geeft. O, waar we getuigen mogen zijn van het breken van het brood. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Om het dan uit uw handen te ontvangen en daarvan te genieten. Dat heilgenot te ervaren en het te geloven, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, het is in uw grondeloze wijsheid geweest dat u het avondmaal heeft willen instellen, opdat we maar nooit zouden vergeten wat het u gekost heeft om onze zaligheid te verwerven. U hebt de zaligheid niet alleen verworven, maar u zorgt ook nog dat door uw geest dat heerlijke heilswerk een plaats krijgt in onze harten, zodat we mogen leven van het brood des levens, leven mogen van het water des levens. Maar heren, het heeft zo moeten zijn dat onze vriend en broeder vandaag niet in staat was om het avondmaal te bedienen. Het zal op een tijdstip door u nader te bepalen gebeuren. En we komen u smeken, heren, of u nochtans uw zegen aan ons zou willen schenken vanmiddag in de eenvoudige bediening der verzoening. Als wij in het hart mogen kijken van de mens Jezus, dat we de diepte van uw liefde, van uw vriendschap, van uw blijdschap, van uw boosheid ook en van uw dankbaarheid niet alleen mogen horen preken, maar dat ook het wonder mag uitmaken voor ons persoonlijk hart en leven. Hoe u in ons in alles gelijk geworden bent, uitgezonderd de zonde. En dat u in al onze benauwdheden benauwd bent geweest. Opdat u behoorlijk medelijden met ons zou kunnen hebben in al onze zwakheden. Heere, wij smeken om de bediening van uw Heilige Geest. Geef dat wij uw woord mogen vertolken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En laat door diezelfde Geest dat woord ontvangen worden in onze harten. Dat het als een gouden kleinoot in ons hart mogen sluiten, dat we het mogen weten, Heer, het voorwerp te zijn van uw liefde en van uw vriendschap en van uw blijdschap. Met de gelijkenis van de verloren zoon bent u toch zelf die het vertolkt, dat er zelfs blijdschap in den hemel is over één zondaar die zich bekeert. Heren, we zijn vanmiddag met velen samen. O, laat de blijdschap zich alleen maar vermeerderen in de hemelse gewesten vanmiddag vanwege de wonderen die u zelf doet, te midden van de gemeente van Tricht. Wil ons een gezegende en ongestoorde dienst verlenen. Tot eer van uw naam en tot zegen van ons hart en leven Wees ook met hen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn of wellicht later de prediking mogen horen. Mag ook daar uw zegen ontvangen worden. Onze gedachten zijn ook bij dominee Baan, onze broeder. Het zal voor hem ook een grote teleurstelling zijn dat hij hier vanmiddag niet kan zijn, maar we mogen hem van harte aan u bevelen, heren. Ach, dat hij het dan thuis, onder de bediening van het woord, als hij naar luistert, mag ervaren. Dat dat het brood is waarbij de mens kan leven. Uw vader hem het manna gegeten en zijn gestorven in de woestijn. Maar ik ben dat brood van het leven dat uit een hemel is neergedaald. En wie daarvan gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Wij vragen het u alles in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven. Er zijn 3 collecten vanmiddag. De eerste is de diaconale collecte die bestemd is voor het interkerkelijk noodfonds. Tweede en derde collecte hebben tot bestemming de kerkvoogdij van harte aanbevolen. En we willen u samen gaan zingen uit Psalm 30. En daarvan het tweede vers spreekt wel voor zichzelf, denk ik. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. En dan het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En ook het 8e vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. De versen 2, 3 en 8 van Psalm 30.
gemeente, in het Nieuwe Testament wordt maar weinig gesproken over de emoties van Jezus. Het is dan ook heel opmerkelijk dat de evangelist Johannes in zo'n teksthoofdstuk, dat 11e hoofdstuk, zo diep op het gevoelsleven van Jezus en ook nog de verschillende uitingen daarvan ingaat. Je zou wel kunnen zeggen dat de Heilige Geest eigenlijk op allerlei manieren het hart van de mens Jezus openlegt. Terwijl het in de beschrijving van het evangelie naar Johannes nou juist allermeest blijkt te gaan om te bewijzen dat Jezus God zelf is. Als je aan het begin denkt van het evangelie van Johannes, het woord in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle nadruk op het feit dat het woord God was en is. En dan staat er, en het woord is vlees geworden. God is vlees geworden, is mens geworden. God geopenbaard in het vlees. En hoe? Als een kind in de kribbe. Aan het begin van zijn leven, aan het eind van zijn leven naakt aan een vloek houdt. Zo is God vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes zo prachtig en God geven dat we het hem na kunnen zeggen. En wij, dan gaat het dus ook om u en jou en mij. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader, vol van genade. En vol van waarheid. En Johannes die zegt ook al een wonder. Ik heb al deze dingen geschreven. Opdat gij geloven zoudt. Dat Jezus is de Christus, de Messias. De Zoon van God. En Johannes is de enige die die heerlijke woorden van Thomas optekent. Dat was nou die man die allerlei voorwaarden stelde voor een leer die kon geloven. Hè. Die mensen heb je nog steeds. Die zeggen, ja, maar het zal toch eerst zus en het zal toch eerst dit en het zal toch eerst dat. Nou, Jezus rekent daar volkomen mee af. En dan komt deze man tot de belijdenis die je nergens in de Bijbel meer tegenkomt. Hij zegt onomwonden, mijn Heere en mijn God. Belijdenis dat Jezus is God zelf. Nou, dat is dus wat Johannes voor ogen staat in de bediening van zijn evangelie. En nou brengt hij hier in hoofdstuk 11 de mens Jezus voor het voetlicht. Vooral door de aandacht van ons te richten op de menselijke gevoelens en aandoeningen van Jezus. En dan moet je ook nog in aanmerking nemen de bijzondere gelegenheid waarbij dit gebeurt. Terwijl dus de persoonlijke vriend van Jezus op sterven ligt. En op zich is het al bijzonder dat hij niet bij dit gebeuren aanwezig is. Want hij was tijdig gewaarschuwd door de zusters van Lazarus. Met die eenvoudige woorden. Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. Dat woordje zie, dat wilde onmiddellijk de aandacht trekken van Jezus. Van Heere, denk er goed om. Het gaat echt niet goed hoor met uw vriend Lazarus. Hij is er ernstig aan toe. En dan moeten we toch even een beetje taalles nemen. Want er staat hier, dien gij lief hebt. Zie, dien gij lief hebt. Dat is een oude uitgang en wij zouden zeggen, als je een beetje Duits geleerd hebt, dat is de vierde naam van mannelijk. Lazarus is dus zeg maar het leidend voorwerp van de liefde van Jezus. Jezus heeft Lazarus lief, dien gij lief hebt. En wat ons daar opvalt is dat die zusters niet eens vragen aan Jezus of die gauw wil komen. He, zoals dat bij Jairus het geval was. Dat kind lag ook op sterven. En of die dan mee wil komen en de hand opleggen. Zodat het kind gezond zal worden en zal blijven leven. Nee, alleen deze woorden. Zie, die gij lief hebt, die is ziek. En voor de rest laten ze het aan Jezus over. Daaruit spreekt het vertrouwen van die vrouwen. Martha en Maria. Ze zeggen het ook alle twee later tegen Jezus. Als u erbij geweest was, dan zou het niet gebeurd zijn. Zoveel geloof hebben die vrouwen bij de gehad. Vandaar, zie die geliefhebbers krank. Dat is genoeg. Dan komt Jezus natuurlijk naar ons toe. Over liefde gesproken. En dan in vers 6 komt er nog meer van die gevoelens van liefde tot uiting. Want dan betrekt Johannes ook de twee zussen erbij. Dan staat er, Jezus had Martha en haar zuster, Maria dus, en Lazarus lief. En dan staat er hier, voor dat woord liefhebben in het Griekse nog veel sterker woord dan in dat derde vers. Hier gaat het echt over het liefhebben van de Heere God tot zijn gelovige kinderen. Dit is nou de liefde waarover Jeremia zo spreekt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Het is wat als er zomaar in de Bijbel van je gezegd wordt dat Jezus je lief heeft. Nou worden we toch persoonlijk. Kan de Heere dat nou ook van ons zeggen? En dan heb ik het ook over de kindertjes. Ook de kindertjes weten wat liefhebben is. Als je tegen je vader of moeder aanzit, lekker in de kerk, dan is er geen veiliger plekje als daar. En waarom voel je je zo veilig? Omdat je weet dat je ouders van jou houden. En dat je ook weet dat jij van hun houdt. En wat is dat een heerlijk gevoel, niet waar? Nou, als dat nou wel geldt van mens onderling. Als je verkering krijgt, je weet het dat je hele leven gaat op zijn kop. Hè, die vriendin of vriend van je is ineens alles geworden. En je weet niet wat je moet doen om het elkaar naar de zin te maken. Liefde, dat is een heerlijk gevoel. Nou, en dat is nog natuurlijke liefde, laat ik het zomaar zeggen. Maar hier gaat het over goddelijke liefde. En die laat zich eigenlijk niet met onze liefde vergelijken. Alhoewel de Heere wel iedere keer naar het beeld van die natuurlijke liefde, zeg maar, teruggrijpt. Dan op menselijke wijze over de liefde spreekt, omdat wij kunnen meevoelen, laat ik het zo dan maar zeggen, wat het betekent. Nou, wij zeggen altijd liefde komt van twee kanten, want anders houdt het geen stand. Maar ik ga u nou vertellen dat deze liefde van God altijd van één kant komt. Als dat niet zo zou zijn, dan zou er wat u en mij betreft nooit iets tussen God en u of jou en mij komen. Het komt echt voor 1000% bij hem vandaag. He, die woorden die Jezus uitspreekt, al zo lief heeft God de wereld gehad, behelst dat helemaal. Het is vanwege zijn eeuwige zondagsliefde die zich nooit laat verklaren uit iets in mij. Of u en jou, omdat wij ten diepste de Heere vijandig gezind zijn. En nochtans heeft hij zondaren die hem vijandig gezind zijn lief. En daarom gaat hij zulke zondaren trekken met goedertierenheid. Er is een heel mooi gezang, dat verwoordt het zo. Het zijn er enkele regels, maar als je het met je hart mag verstaan, dan is dat toch zo rijk. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Nou, als je hart nou daar ja en amen op mag zeggen, gemeente, dan prijst de schrift je gelukkig. Welgelukzalig is de mens die op hem vertrouwt.
En dan mag ik u ook namens God vertellen dat dat nooit meer stuk kan. U weet het, menselijke relaties kunnen soms, nog terwijl het helemaal niet verwacht, stuk lopen. Er zijn nog mensen die nadat ze 50 jaar getrouwd zijn geweest, nog gaan scheiden. Nou, dat zal u met de Heere God nooit overkomen. Wat hij nou eenmaal begonnen is, dat zal hij voleinden. En dat is de grootste troost die we u en jou en ook mezelf kunnen aanreiken vanuit de schriften. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En zei ze toen zelf tegen mij, eeuwig is eeuwig. Daar kan dus nooit meer iets aan veranderen. Wat ligt dan de zaligheid van de kerk van Christus vast, nietwaar? Er ligt nou verankerd in zijn eeuwige liefde. Of als u de Bijbels met een ander woord wil horen, dat ligt nou verankerd in zijn eeuwig welbehagen. Dat gaat de kerk ook zingen. Door u, alleen om het eeuwig welbehagen. Het kwam dus, zo zeiden we, van één kant, maar daar is nog een andere kant. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan kom ik bij Romeinen 5 uit. Daar zegt Paulus, en als er nou toch één een vijand van God en van Christus geweest is, dan is het Paulus, Saulus van Tarsus geweest, later Paulus, die zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dus werkelijk, hè, toen het met ons nog, toen we ons doel nog volkomen voorbij schoten, toen heeft Jezus al zijn bloed willen storten. Toen wij nog krachteloos waren, zegt Paulus, is die te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Je hebt van die mensen zeggen, hij is alleen voor de kinderen van God gestorven. Paulus zegt, hij is voor de goddelozen gestorven. Opdat ze een kind van God zouden worden. Door wedergeboorte. En dan nog die bekende woorden. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Nou, en dan zegt Paulus er nog bij dat die liefde, die onbegrijpelijke zondaarsliefde die gericht is op goddelozen, die gericht is op zondaren, die gericht is op vijanden. Nou, zegt Paulus, die liefde krijg je niet met mondjesmaat. Nee, die liefde is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, dat wordt zo prachtig verwoord in Psalm 133. En daar wordt die liefde uitgegoten over Aaron, de hoge priester. De bemiddelaar tussen God en mensen. En daar laat God zien wat een liefde hij heeft tot zijn volk. Kijk eens naar die hoge priester. En dan zou ik zeggen, kijk nou eens op hem die meerdere hoge priester is. De Jezus Christus. Die overgoten is geworden door de liefde Gods. Dan druipt het van zijn baard tot aan zijn klederzoom, tot aan die onderste zoom van zijn kleren toe. En wat staat er dan zo prachtig in die psalm, we gaan hem straks ook zingen. Die liefdegeur, die moet elk tot liefde nopen. Dus ik zou zeggen, snuif hem dan maar op die geur. Die liefde van Christus. Geniet van die geur. Die liefde die druipt ook af. Ik weet dat wel, het gedeelte, het Hooglied 5. Dus de bruid de deuren van haar hart op slot heeft gedaan. He, ze is moe en ze wil op haar bed liggen. En dan gaat haar bruidegom kloppen of die binnen mag. Allerlei koosnaampjes noemt hij. Mijn liefste, mijn bruid en mijn zuster. Mijn volmaakte noemt hij ze zelfs, maar ze doen niet open voor hem. Ze trekt de schoenen niet eens voor hem aan en dan laat hij liefde achter. door middel van meren. Daar drukt die liefde uit. En dan drupt die meren. Die drupt gewoon van het handvat af. Want als ze later die deur open doet, dan zijn de vingers helemaal vervuld met die liefde. En die liefde, die dringt die kamer van haar hart binnen. Dan weet ze niet hoe snel ze die deur moet openmaken. Nou, over die liefde gaat het hier. Dien gij lief hebt, is ziek. En dan is het antwoord van Jezus even wonderlijk als troostrijk. Hij zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden. Dus Jezus weet dat deze ziekte van Lazarus niet de dood van Lazarus in de eerste plaats op het oog heeft, maar de verheerlijking van God door zijn opstanding uit de dood. Jezus zal hem opwekken uit de dood. Hij zal bewijzen dat hij zelf de opstanding is en het leven. Hij zal zich betonen de grote overwinnaar te zijn over de zonde, over de dood en het graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. En waar nou de Zoon van God verheerlijkt wordt, daar wordt God zelf verheerlijkt. Nou, met deze gelovige wetenschap heeft Jezus ook geen haast om naar die doodzieke Lazarus te gaan. Hij blijft gewoon nog 2 dagen. In het Overjordaans, aan de andere kant van de Jordaan. De plaats waar Johannes gedoopt heeft. En dan, na 2 dagen, zegt hij, nou gaan we toch naar Judea. Betanië, waar Lazarus woonde, ziek neerlag, lag in Betanië. Dat ligt vlak bij Jeruzalem. Tegen de Olijfberg aan. Nou, de discipelen, die vrezen het nodige. Want daar dreigt gevaar voor Jezus, dat weten we. Nou, dat zal ook blijken, want we staan hier eigenlijk al vlak voor de dood van Jezus, hoor. Vergis u niet, zijn dood is heel dichtbij nu. Ze hebben hem in Johannes 10, kunt u lezen in vers 31, al proberen te stenen. Daar namen ze stenen op om hem dood te gooien. En Thomas, die is dat gevaar zo acuut, die zegt, laat ons dan met hem gaan, omdat we met hem sterven. Maar Jezus laat zich daar niet van weerhouden. Hij zegt, Lazarus, onze vriend, slaapt. Ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. En nu komen we tot het tweede aspect van de gevoelens van Jezus. Eerst de liefde en nu de vriendschap. Want wat zegt Jezus, Lazarus, onze vriend, slaapt. Hij zegt niet mijn vriend. Nee, onze vriend. Dat wil zeggen dat die discipelen, behalve Judas, want dat was een huichelaar. Maar voor de rest, die 11 andere discipelen waren allemaal vrienden van Lazarus. En Jezus hebben we toch 12 vrienden. Nou, dat is heel bijzonder. En dat was een vriendschap die, zeg maar, rustte in de liefde, de gezamenlijke liefde tot de Heer Jezus. Onze vriend. Nou, vrienden, echte vrienden, die heb je niet zoveel. Denk er eens over na, wie is nou een echte vriend van je of een vriendin? Misschien dat je ze op 1 hand kunt tellen. Maar wat een wonder als je vrienden hebt, doordat je samen de Heere Jezus mag lief hebben. Hebben we zulke vrienden en vriendinnen. Met wie we bevriend zijn geraakt. Omdat we dezelfde taal spreken. Omdat we hem hebben leren kennen. En omdat we ook over hem met elkaar willen spreken. Wat is dat heerlijk als je van hart tot hart met elkaar kunt spreken over die gelovige gemeenschap met de Heer Jezus Christus, dat je mag vertellen wie Hij voor jou is en voor mij is en voor u is en wat voor wonderen Hij in je leven heeft gedaan, ook die wonderen leidingen die Hij gaat in je leven. Dat zijn toch allemaal dingen waar we met elkaar over spreken als we echte vrienden zijn. Is een prachtige zang.
En ik zou zeggen, laat ons hart er maar naast leggen, dan weten we het van elkaar gelijk hoe het zit. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is het die ons graagt. Zijn we nou vrienden? Ben jij mijn vriendin nou? Echte vriendschap heeft haar wortels in de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Jezus zegt, als hij hier zegt, Lazarus onze vriend slaapt, zijn armen van zijn liefde als het ware om zijn vriend heen. Je ziet het hier als zware gebeuren wat we gezongen hebben in Psalm 103. Hij is die ons zijde vriendschap biedt. En dan moet je luisteren, die van het verderf ons leven wil verschonen. En dan gaat het hier om een man die straks, van wie straks gezegd zal worden, hij ruikt al. En nochtans zal hij hem redden van de dood. Maar die discipelen, ja, die vatten die woorden van Jezus verkeerd op. Die zeggen, nou ja, dat is alleen maar goed voor hem. Hij zal gezond worden als hij slaapt. Maar dan gaat Jezus het toch recht zetten. Hij zegt, Lazarus is gestorven. En dan merkwaardig, dan zegt hij tegelijkertijd, ik ben blij. En dat is de derde uiting van de gevoelens van Jezus, zijn blijdschap. We hebben eerst van de liefde gehoord, we hebben van de vriendschap gehoord. En nu hebben we het over de blijdschap. Nou wordt er in de Bijbel maar twee keer over de blijdschap van de Heer Jezus zelf gesproken. In Lucas 10 lezen we dat Jezus zich verheugt in de geest en zegt, en ik citeer, ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkus geopenbaard. Ja Vader, want alzo is het welbehagen geweest voor u. Daar verheugt hij zich in, dat het aan de kinderkens is geopenbaard. Niet aan theologen, niet aan filosofen, niet aan hooggeleerde mensen, nee, hele eenvoudige mannenbroeders, die door de Heilige Geest geleerd zijn om te prediken en ook om te genezen. God heeft het behaagd om aan die eenvoudigen de geheimen van zijn koninkrijk te openbaren. En dat Jezus daar verheugd over is. En dat 70 mensen zo vol zijn van zijn God en van zijn Heer. Ja, dat maakt hem alleen maar blij. Maar dat hij nu zegt, ik ben verblijd. Terwijl zijn vriend Lazarus is gestorven. Zijn Lazarus is gestorven. Ik ben blij. Ja, maar we gaan doorlezen. Ik ben blij om uwentwil, dus omwille van die discipelen, dat ik daar niet geweest ben. Dus er is blijdschap bij Jezus dat hij niet bij het sterven van zijn vriend Lazarus is geweest. Maar dat zegt hij wel met het oog op zijn discipelen. Het gaat erom, wat volgt er namelijk op dat sterven? Ze zullen namelijk gaan geloven dat hij de Zoon van God is, die zelfs machtig is om een dode uit het graf te wekken. Waar verheugt hij zich nu in? Wat maakt zijn blijdschap uit om met Martha te geloven dat hij is de opstanding en het leven, en ook die in mij gelooft zal leven, zelfs al waren hij gestorven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gemeente, wat een boodschap. Wie nou leeft, en wie nou gelooft, en daar is dit nou alles voor bedoeld, om dat te bewerkstelligen, dan is Jezus verblijd over dat dat bij zijn discipelen zal gaan gebeuren. Die zal niet sterven in der eeuwigheid. Ja, we gaan wel sterven. Maar dat sterven is niet een bezoldiging van de zon. Maar dat zal een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Dat is een kwestie van het afleggen van het lichaam der zonde en des doods. En een ingaan in het vaderhuis met zijn vele woningen. Hij is verblijd om de meerdere geloofskennis van zijn discipelen. Ja, je ziet ook een beetje opklimmen. Eerst begint het met het sterven van het dochtertje van je Iris. Dat kind ligt op sterven, is maar 12 jaar oud. Lieve kinderen, iedereen wordt geen 80 of 90. Sterven ook heel veel kindertjes. En daar moeten we ook voorbereid op zijn. Daarom heb ik ook gevraagd aan jullie of je de Heer Jezus hebt lief gekregen in je leven. Of je dat nou mag weten, dat Hij jouw liefde uitmaakt. Zing je het met je hart, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Nou, dat dochtertje van je Iris, dat was gestorven en Jezus komt erbij. Dat kind is als het ware nog warm. En dan pakt hij het bij de hand en dan zegt hij, meisje, ik zeg je, sta op. En dan staat ze op en dan gaat ze wandelen. Dan zegt Jezus ook nog dat ze te eten moet krijgen. En dan vervolgens, dat is ook een sterfgeval ook weer van een jongen. Of van een jong mens, moet ik zeggen. Dat andere was een meisje, en nou een jongen, die jongeling van Nain. Die ligt al op de baar. Die wordt naar het graf gedragen. En dan komt Jezus hem tegemoet en wekt hem ook op uit de doden. Maar hier gaat het notabene om een dode die al 4 dagen in het graf ligt. Vandaar, ik ben blij, want mijn vader zal verheerlijkt worden in dit alles om reden dat ook ik verheerlijkt zal worden. Nou, wij houden ons alleen bij de emoties van Jezus. We gaan nu naar vers 33. Jezus dan, als hij haar, dat is Maria, zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Dit is ook weer een nieuwe emotie waar we nog niet van hoorden. Kijk, Maria weende en die andere vrouwen ook, dat was hoorbaar, dat waren klaagzangen, die werden aangeheven. Maar wat hier staat, zeer bewogen, wil zeggen dat Jezus inwendig, in de geest staat er nog bij, inwendig verbolgen werd. Je zou zeggen, een zekere boosheid overmand. En daarbij, en hij ontroerde zichzelf, dat wil zeggen dat hij zich opwond. Zie je wat een geweldige tegenstander ineens in die gevoelens van Jezus komen. Liefde, vriendschap, blijdschap en dan nu boosheid en opwinding. En dat is vanwege de dood die hem hier tegemoet komt. Hij voelt hier wat de dood wil zeggen en wat de dood teweeg brengt. En dat de dood werkelijk het antwoord is geweest van God op de zonde. En kijk eens wat een lijden. En verdriet dat al teweeg gebracht heeft in het leven van ons mens. Maar die dood zal hem niet vreemd zijn, want hij weet dat hij vlak voor zijn dood staat. In Johannes 12, dat is het volgende hoofdstuk, dan realiseert hij zich op het moment dat hij zegt, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen maar, indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dat herinnert hem aan zijn eigen dood, die op handen is. En dan lezen we precies hetzelfde wat hier staat. Nu wordt mijn ziel ontroerd. Een heftige beweging maakt zich meester van opwinding. Wat zal ik zeggen? Verlos mij uit deze uren. Het wordt wel het pre-Gethsemane genoemd. Vader, laat het maar voorbij gaan. Alsjeblieft, die drinkbeker, niet drinken. Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, zegt hij dan. Hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Kijk, dan komt het weer terug. In het aangezicht van de dood. Hoe de dood overwonnen moet worden en zal worden. En dat alleen in die weg God verheerlijkt zal worden. Zo zal Christus verheerlijkt worden. door de dood te overwinnen. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. Hij heeft, o God van u begeerd, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Heerlijkheid, heerlijkheid en nog eens heerlijkheid. Jezus die zelf de opstanding is en het leven. Ach, die ziet hier wat de dood teweeg brengt bij al die mensen die hier staan. En die dood is voor u en mij natuurlijk ook een, ja toch een zaak die we heel ons leven eigenlijk met ons meedragen. We worden er steeds weer aan herinnerd dat we hier geen blijvende stad hebben. Nou, je ziet hoe hier de dood bij Jezus allerlei negatieve reacties oproept. Omdat die dood er niet zou moeten zijn. Maar ze is er. En hij weet wat het hem zal kosten om die dood uit het leven weg te nemen. Door het geloof. Want wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Weet je wat mij ook opvalt? Dat de dood hier echt een zaak is van groot en intens verdriet. Want dat wordt in onze tijd natuurlijk ook allemaal verbloemd. Je ziet nogal eens rouwadvertenties in, laten we het dan maar zeggen, seculiere kranten. Dan wordt er iemand gecremeerd en dan staat er, na afloop van de crematie vieren wij samen het leven onder het genot van een hapje en een drankje. U zult het ook wel eens gelezen hebben. Dan hoort de dood zogenaamd bij het leven. De dood is levensvreemd. We hebben de dood over ons heen gehaald. En we kunnen hem alleen maar overwinnen met het oog op de levensvorst Jezus Christus. En daarom worden de dienaren van Christus zo ernstig door de hemelse Vader gemaand om die levende Christus te preken. Opdat u hem voor ogen geschilderd krijgt. En u op hem mag zien. En in hem mag geloven. En hem mag omhelzen. En hem mag kussen. Kortom, alles mag u doen om hem, uw, jou en mijn liefde te bewijzen. Weet je hoe de dichter daarvan zingt? U al mijn liefde waardig schat. Alles wat er aan liefde in is, hem waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Jezus die weent hier. Niet zozeer om de dood van Lazarus, want hij wist dat hij hem zou opwekken. Het zou alles zijn tot verheerlijking van zijn hemelse Vader. Kijk, die mensen zeggen dat wel zijn kijk is, hoeveel dat hij van hem hield. Ja, dat was wel zo op zichzelf, maar hij wist dat hij die dood zou overwinnen van Lazarus. Nee, hij weent hier daadwerkelijk om de ernst van de dood. Dus laten wij dat niet bagatelliseren, zoals in deze wereld. Dat de dood erbij hoort. Wij zeggen, wij hebben, dat woord kent u wel, ik zeg het nooit meer. Ik zeg het nooit meer, dan hebben we het over doodgewoon. Moeten we niet zeggen. Dood is niet gewoon. Hier zie je wat de dood teweeg brengt bij Jezus. Weet je wat, dat woord wenen, dit woord wenen komt maar één keer in de Bijbel voor. Er is er maar één die zo geweend heeft en dat is Jezus. Jezus weende. Hij stort tranen, dat betekent het letterlijk. En het geeft de intense droefheid weer. O, dat heilige hart van Jezus wordt zo oversteld door het verdriet om de dood die in deze wereld is gekomen. En tegelijkertijd ook wat het hem zal kosten om die dood niet te doen. Zal hij zelfs zo bitter moeten lijden en sterven. Kun je begrijpen dat hij hier zulke tranen stort Ach, daar komt nog een moment van benauwdheid in de hof van Gethsemane. Als hij de ernst van dat alles op zich af ziet komen. Dan zegt hij, ik ben droevig. En zeer beangst. En zijn zweet werd als grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. Jezus weende. Laten we het nooit vergeten. We vieren het leven na de crematie met een hapje en met een drank. Nog even komt er nog een reactie van heftige ontroering in het hart van Jezus. Als hij naar het graf gaat dat met een steen is afgedekt. Zeer bewogen wordt hij dan weer. De boosheid stijgt na zijn ween, als het ware, weer op in zijn hart. Maar dan zegt hij, of dan loopt hij naar het graf toe en gebiedt hij om die steen weg te nemen. En Martha die schrikt ervan, want ze denkt, nou wil die Jezus zien. Ach, zegt ze, meester, hij ruikt al. Wil zeggen, zijn lichaam is al tot ontbinding overgegaan. En weet je wat Jezus dan tegen haar Martha zegt? Indien jij gelooft, dan zul je de heerlijkheid van God zien. Dat had hij al eerder tegen haar gezegd in de ontmoeting van tevoren. En dan zegt Jezus, dan wordt die steen weggenomen. En de doodslucht komt die mensen tegemoet, dat kunt u wel begrijpen. Maar wat zegt Jezus? Vader, ik dank u dat ge mij gehoord hebt. Dit is zijn laatste reactie, zijn meest intense reactie ook. Je zou kunnen zeggen, het danken is de absolute liefde. Absolute liefde tot zijn God. Ik dank u dat ge mij gehoord hebt. Maar zegt hij, ik wist dat u mij altijd hoort. Maar om de schare die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Nou, dan is die hele geschiedenis van Lazarus en zijn sterven bedoeld, opdat er geloof gewonnen zou worden. Omdat dat het God verheerlijkende aspect is in dit alles. God verheerlijken. Opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat was nou de preek op gericht vanmiddag. Normaal gesproken, dan verfoeien wij het feit wanneer er tegen doden wordt gesproken. U zult het ook wel eens meegemaakt hebben. Dat er dan de kist ergens staat en er staan mensen maar tegen die persoon die in die kist ligt te spreken. Beste Maarten, dit en zus en zo, en je was zo dit. Ik vind het afschuwelijk. Afschuwelijk. Maar Jezus spreekt hier tegen een dode. Maar niet om over Lazarus te spreken. Wie Lazarus allemaal geweest was en wat hij allemaal gedaan heeft. En afijn, verzin er maar bij wat u erbij denken kan. Nee, hij zegt, Lazarus! Kom uit! De levensvorst beveelt aan een dode om uit het graf te komen. Ja, met je nuchtere verstand zeg je, wat is het voor waanzin? Nou, doden zullen horen de stem van de Zonen Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat is nou precies wat hier gebeurt. En kijk nou eens, daar komt hij toch aan, zeg. Alleen hij kan haast niet lopen. Die grafdoeken, die stellen hem niet in staat om normaal weg te lopen uit het graf. En dan moet hij geholpen te worden om het leven in te lopen. En dan zegt Jezus, laat hem heen gaan. U begrijpt al, die mensen zouden het liefst allemaal naar Lazarus toe gegaan zijn en zeggen, joh, hoe heb je dat nou beleefd? Jij bent dood geweest en hoe is het nou geweest? En nou, allemaal vragen, hè? die bij u en bij jou en bij mij opkomen, zegt van ja, hoe is dat nou geweest? 4 dagen dood geweest en dan weer tot leven komen. En waar ben jij geweest en hoe was het daar? En u weet dat wel, hè? Je hebt mensen die hebben een doodservaring gehad en die vertellen dan dat ze in een tunnel gekomen zijn met licht. En nou ja, allerlei dingen meer. Nee, zegt Jezus, laat hem heen gaan. Jezus begrijpt dat en die zegt nee. En dan zie je wat voor zorg die heeft voor zijn kinderen. Laat hem nou maar gaan. En ja, gelukkig zeg. In vers 45 horen we nou precies wat Jezus zo graag wilde. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Nou, hoe is het in Tricht? Hoe is het in Tricht? Is dat de uitwerking? Kijk, en dan komt die vreselijke andere kant. Want de andere staat er dan. Die gaan naar de Farizeeën toe. En we weten wat dat heeft uitgewerkt. Als ze horen dat Jezus Lazarus uit de doden heeft opgewekt, dan vatten ze het plan op om zowel Jezus als Lazarus te doden. Dat is nou het verschil tussen geloof en ongeloof. Dat is nou het verschil tussen liefde en tussen vijandschap. En het zijn allemaal kerkelijke mensen, hè? Hoogkerkelijke mensen. Farizeeën waren de geestelijke leidslieden. Maar die smeden plannen om Jezus en Lazarus te doden. O, wij zijn zo blij met Jezus. Hij die vorst der aard is die hulde waard. Hij wordt verheerlijkt. Ik denk op Psalm 35. Verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Amen. Zingen wij Psalm 35, vers 13. Laat vrome
Bedenken onze voorbeden aan Adriaan Kierpersijn, die morgen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie aan zijn rug. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat we uw recht in het hart mochten zien. O, wat een bewogenheid, wat een liefde. Wat een blijdschap, wat een vriendschap, maar ook wat een boosheid en opwinding. Liefde, vriendschap tot zondaar. Boosheid en opwinding om de dood met alle gevolgen van die. En dat was nu uw zending, Heere. Om de dood en het graf en de zonde te vernietigen. En daar moest u nou zelf aan geloven. Het heeft u bloed gekost, het heeft u vlees gekost. U gaf uw leven over, op dat doodschuldige zondaar behouden zouden worden. Zouden we zulk een Jezus niet van harte lief hebben? O Heere, laat dat de uitwerking zijn van de prediking. Het was ook de bedoeling ervan, we hebben het gehoord, op dat God verheerlijkt zou worden. In het geloof dat Jezus is, de Christus, de Zoon van God, de opgestane levensvorst, die en dood en zonde en graf en hel heeft overwonnen. Satan de kop heeft vermorzeld. Heere, zegen de bediening der verzoening. We mogen Adriaan Kierpersijn aan u bevelen. Geef dat de operatie mag gelukken en laat ook deze jongen, hoe jong hij ook mogen zijn, zijn vertrouwen mogen stellen op deze Heere Jezus, die oog had voor het kleine dochtertje van Jairus, die oog had voor de jongeling van Nain, ja, die zelfs doden uit het graf deed verrijzen. O, bied hem de hand, Heer. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, zo hebben we gezongen. Mag dat ook zo door hem worden ervaren. We mogen de hele gemeente aan u bevelen, jong en oud samen. Ook de gemeente wereldwijd, gedenk alle werk van zending en evangelisatie. We mogen u bidden voor de rouwdragenden, voor de zieken, voor hen die in psychische nood verkeren. Wat kan ons leven ook psychisch beschadigd raken door allerlei oorzaken. O, maar ook in deze bent u een God die wonderen doet op wonderen horen. We denken aan een wereld die in het boze ligt. We bidden u voor de kerk in vervolging en verdrukking. We mogen uw volk Israël aan u bevelen. Dat volk, door u geliefd, opdat ze u zouden loven, Heere, wij zien uit naar de vervulling van uw belofte, dat geheel Israël zalig zou worden, vanwege die verlosser die in Sion gekomen is. Wij bidden het u alles in zijn naam. Amen. Wij zingen tenslotte de psalm van de liefde, psalm 133. Gemeente gaat in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.